Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. Ik wil vanmiddag beginnen met u een gedeelte te lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. Eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. 1 Korinthe 1 vanaf vers 10. Waar staat: maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Wat mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt: ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik ben van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van uw lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zegt dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Here. Tot zover. Het zal u vermoedelijk niet ontgaan dat we hier dan te maken hebben met de inleiding tot deze brief. Dat zelfs niet alleen, het is eigenlijk ook de inleiding tot beide Korinthebrieven, tamelijk lang uitgevallen brieven overigens. De reden daarvoor is vrij algemeen bekend, dat hoef ik ook nauwelijks te vertellen. De reden voor deze lange brieven, met ook een uitgebreide inleiding, is gelegen in de omstandigheden waaronder de gelovigen van Korinthe verkeerden. Omstandigheden die zij in ieder geval voor een groot deel zelf gekozen hadden. Immers, in het schrijven van de apostel Paulus aan deze Korintiërs blijkt duidelijk dat deze Korintiërs een gerichtheid hadden die bepaald niet in overeenstemming was met het woord van God. Het was niet in overeenstemming met het evangelie. En het is zo dat de apostel Paulus in dit eerste hoofdstuk meteen de Korintiërs herinnert aan de boodschap die hij jaren tevoren in Korinthe gepredikt had. En dat, wel, dat was inderdaad gebeurd door de apostel Paulus zelf. De apostel namelijk, die zelf, naar de mens gesproken althans, de stichter was van de gemeente in Korinthe. Of anders gezegd, misschien wat duidelijker gezegd, in Handelingen 18 leren wij hoe de apostel Paulus in Korinthe komt, waar blijkbaar geen gelovigen zijn, en door de bediening, door de prediking van de apostel Paulus, eerst in de synagoge en later, toen daar geen plaats meer was, daarbuiten, wel door zijn bediening ontstond daar inderdaad een gemeenschap van gelovigen. Dus het betekent in elk geval dat de apostel zelf nauw betrokken was bij deze gemeenschap. Eenvoudig omdat hij zelf of zijn bediening de oorzaak geweest is van het ontstaan van deze gemeenschap. Het is ook duidelijk dat de apostel 2 brieven lang er blijk van geeft dat hij ook in zijn hart betrokken is bij deze mensen. Mensen die, met wie hij naar het vlees eigenlijk niks gemeen had. Het moet duidelijk zijn dat apostel Paulus kwam uit een Joodse cultuur en opvoeding, een Joods milieu, terwijl deze Korintiërs natuurlijk Grieken waren. En de andere tegenstelling is dat de apostel Paulus in die Joodse cultuur, in die Joodse traditie enzovoorts ook een ontwikkeld man was. Maar zelfs tot ver buiten die Joodse traditie was de apostel een ontwikkeld man. Vanwege de opleiding die hij had genoten. Hij moet in ieder geval beschouwd worden als een van de grootste geleerden van zijn dagen. Ook dat staat verder niet ter discussie. En aan de andere kant vinden wij de Korintiërs, van wie we over het algemeen slechts weten dat het nogal uit de kluiten gewassen havenarbeiders waren. En ik heb niks lelijks gezegd, hoop ik, over havenarbeiders. Maar in ieder geval leven die op een heel ander niveau. En hebben die heel andere belangstelling ook dan dat geleerden dat hebben. Dat is nou eenmaal zo. En daarmee heb ik helemaal geen waardeoordeel uitgesproken. Hoop ik. Maar hoe dat ook zij, het gaat erom dat er een groot verschil bestaat tussen Paulus naar het vlees, naar de wereldse normen, en aan de andere kant deze Korintiërs. Zodat die beide eigenlijk met elkaar niks te maken zouden hebben. Nou, van nature niet. Wat we dan ook vervolgens vinden, is dat deze Korintiërs in de praktijk ook helemaal niks met Paulus te maken willen hebben. En dat blijft zo tot de laatste hoofdstukken van de 2e Korinthebrief aan toe. Terwijl we aan de andere kant zien dat de apostel Paulus juist in hoge mate bezorgd is over de Korintiërs, maar bovendien dat zijn hart ook naar hen uitgaat. Hij heeft liefde voor hen, om het dan maar eens heel gewoon te zeggen. En het is daarom ook ongetwijfeld dat hij deze brieven aan hen stuurt en dan hen daarbij ook wijst op de situatie waarin zij als Korintiërs zich bevinden. Een van de belangrijkste dingen om te onthouden in het hele verhaal is wel dat je kunt iemand wel een blijde boodschap willen prediken. Je kunt iemand wel voorhouden hoe bepaalde omstandigheden veranderd zouden moeten worden. Het heeft alleen echte zin wanneer diegenen ook inderdaad zich bewust zijn van de omstandigheden waarin zij op dat moment verkeren. En ze dienen ook bewust te zijn dat het zo niet kan en zo niet hoort en zo niet zou moeten. Om het dan nog eenvoudiger te zeggen, dan ga ik in gedachten terug naar het begin van de Romeinenbrief. Wel, wij vinden daar in de aanhef van de brief dat daar gesproken wordt over het evangelie Gods van zijn Zoon Jezus Christus. Of anders gezegd, het evangelie van Christus, wat kracht Gods is tot zaligheid. Zijn woorden trouwens die hier feitelijk ook worden aangehaald in 1 Korinthe 1 vers 18, want daar staat dat het woord des kruises is ons die behouden worden, kracht Gods. Maar voordat de apostel in de Romeinenbrief verder gaat met het uiteenzetten van dat evangelie, wijst hij, degene aan wie hij schrijft, die wijst hij op de erbarmelijke positie van de natuurlijke mens. En daar heb ik het nog heel netjes gezegd. Want eigenlijk zou ik natuurlijk, ter onderstreping van wat ik nu zeg, zou ik de laatste versen van Romeinen 1 moeten lezen, maar ik zal u dat besparen. He, want dan raakt u helemaal in de put. U vindt daar namelijk versen lang, ik geloof een vers of 3 lang, een beschrijving van de omstandigheden waarin de mens van nature verkeert. En dat is bepaald niet best. En dat betekent dat hij vervolgens een blijde boodschap nodig heeft. En die blijde boodschap wordt dan ook in de volgende hoofdstukken van die Romeinenbrief uiteengezet. Eerst wordt gesproken over de gevallen positie van de mens, de zondaar. En vervolgens wordt gesproken over de wijze waarop God daar veranderingen aanbrengt. En iets dergelijks vinden we hier in de Korinthebrieven ook. Eerst wordt gesproken over de positie van die Korintiërs. Er wordt uitgebreid, hoofdstukken lang feitelijk ook, gewezen op het feit dat ze vleeselijk zijn en in ieder geval gericht zijn op de zienlijke, de uiterlijke dingen, dat ze gericht zijn op de omstandigheden, op hun omstandigheden in deze wereld, en daarna doet de apostel inderdaad een poging om hen te wijzen op de blijde boodschap, die immers leert dat de omstandigheden van deze wereld in feite door God zijn weggedaan, dat God zelf daarmee afgerekend heeft, waarna vervolgens daar de omstandigheden van de nieuwe wereld, van de nieuwe schepping in Christus bedoel ik dus, er tegenovergezet worden. Want dat is wat u dan vindt in ieder geval in 1 Korinthe 15, hoofdstuk wat in zijn geheel spreekt over de opstanding en wat eraan vastzit. En vervolgens vindt u dat natuurlijk ook heel nadrukkelijk in 2 Korinthe 5, waar gezegd wordt dat wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. De oude dingen zijn voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. Over die tegenstelling gaat het. En in dit eerste hoofdstuk van 1 Korinthe vinden we dan ook een eenvoudige beschrijving van de boodschap die de apostel Paulus predikt en gepredikt heeft in Korinthe. Het is de boodschap op grond waarvan deze gemeente in Korinthe ontstaan is. En de apostel zegt ronduit, wel, het was het woord des kruises wat ik gepredikt heb, maar het is voor degenen die verloren gaan uiteraard, is het dwaasheid. Dat wil zeggen, de hele prediking van de apostel Paulus is naar de normen van de wereld niet anders dan dwaasheid. En dat is heel wat voor een geleerde, om zulke dingen te zeggen. En om te erkennen dat wat hij gepredikt heeft naar de normen van de wereld dwaasheid is. Maar als iemand het kon weten, was het de apostel Paulus zelf, ongetwijfeld. Een man die geschoold was in de wijsheid van de wereld. En die dus heel goed wist hoe de wereld dacht en waaruit de wijsheid van de wereld bestond. En hij geeft ronduit toe dat de boodschap die hij gepredikt heeft, in opdracht van zijn Heer uiteraard, dat die op geen enkele wijze past in de wijsheid van de wereld. En er is ook een heel eenvoudige reden voor. Kan iedereen van u begrijpen. Er is een heel eenvoudige reden voor. Die boodschap die de apostel Paulus predikt, is namelijk de boodschap dat God een einde gemaakt heeft, en in zekere zin nog zal maken, maar dat God een einde gemaakt heeft aan alle rechten van deze oude schepping. Het zal duidelijk zijn dat de oude schepping met zo'n boodschap niet blij is. Of nog eenvoudiger gezegd, de boodschap van het woord des kruises waarover Paulus het heeft, is een boodschap die leert dat God afgerekend heeft met de zondaar en dat de zondaar van Gods aangezicht is weggedaan. Omdat het oordeel over de zonde in principe heeft plaatsgevonden aan het kruis van Golgotha. En naar de norm van die zondaar zelf is dat een dwaze boodschap. Omdat het eruit ziet dat die boodschap geen verbetering brengt in de omstandigheden van de zondaar. Integendeel, het is juist de boodschap die zegt dat die zondaar het op geen enkele wijze kan bestaan voor God. Nu niet en in de toekomst zeker niet. En dat is een dwaze boodschap dus. Maar vergis je niet, het is niet alleen de boodschap die de apostel Paulus gepredikt heeft aan de Korintiërs, maar het is de boodschap die hij nog steeds ook in deze brieven predikt aan de Korintiërs. En waarom doet hij dat? Wel, kennelijk omdat ze die boodschap niet begrepen hebben. En omdat ze de vergaande strekking van die boodschap niet begrepen hebben. Immers, ik heb het opzet gelezen vanaf vers 10, waar de apostel zegt dat er in ieder geval scheuringen zijn binnen die gemeente in Korinthe. Dat wil zeggen, ze zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. De een praat wat anders dan de ander, staat er eigenlijk. Ze spreken niet allemaal hetzelfde, blijkt uit vers 10. En Paulus specificeert dat nader. Hij zegt, nou, de een zegt, ik ben hervormd, en de ander gereformeerd, en de ander is Rooms-Katholiek, en de ander is van Klein Haneveld, en de ander is van Groot Enzerink, en nog een ander was van Wim Griffioen, geloof ik, heb ik begrepen. Maar ik bedoel maar zoiets, hè? Bijvoorbeeld. Ja, verschillen kunnen op allerlei mogelijke manieren tot uitdrukking gebracht worden. En men kan zichzelf ook indelen. Nederlanders zijn er erg goed in. Als ik niet vanmiddag bij u had moeten zijn, dan zou ik vanmiddag waarschijnlijk ergens in een vliegtuigje boven Nederland rondgevlogen hebben. Maar daar gaat het nou niet om. Maar weet je hoe dat eruit ziet van boven? Precies zoals de uil het graag wil. Netjes keurig verdeeld in vakjes. Met slootjes, weggetjes enzovoorts. Al die vakjes hebben een verschillende kleur. Snap u? En zo is Nederland ingedeeld. En de vraag is altijd, in welk vakje zit jij? Laatst vroeg mij iemand, het was een ouderling van een kerk, ik zal niet zeggen welke kerk het was, maar die vroeg mij, bent u van onze kerk? Ik zeg, dat hangt er vanaf, want ik wist niet van welke hij was. Hè? Toen zei hij dus, van welke bent u dan? Want hij liet zich niet uit zijn tent lokken. En ik ook niet, dus ik zei, ik ben van de Una Sancta, ik ben van de Ene Algemene. Hij dacht vermoedelijk dat het een verzekeringsmaatschappij was. En zo'n onderlinge of zo, weet u wel. Van het jaar nul dan uiteraard. Maar goed, van de Ene Algemene. Ik weet niet of u dat begrepen heeft, maar ik kwam in ieder geval tot de ontdekking dat ik dus toch niet bij zijn kerk behoorde. Welke hij dan was, dat doet dan ook verder weinig te zaken. Want wij kennen er natuurlijk maar één. Maar het, ja, zeker. Hè? Ik geloof in de Ene Algemene Christelijke Kerk. Inderdaad. Daar zijn wij van, als het goed is. En zodra wij beginnen te vertellen, ik ben van zus en ik ben van daar en ik hoor in dat vakje, of ik ben van de ene algemene, jij zit in een ander vakje, dan zijn we verkeerd bezig. Waarom? Omdat het onderscheidingen zijn die alleen hier op aarde thuis horen. Als je van boven naar beneden kijkt, dus dan zie je dat zo. Als je de aardse dingen ziet en je daarin verdiept, dan zie je die grenzen. En het is daartegen waar de apostel Paulus tegen protesteert. Tegen die verdelingen, daar had hij nog veel meer redenen voor. Maar dat ga ik nou allemaal verder niet uitleggen waarom dat precies is. Maar het gaat om een principe. Het ging hem ook niet om de details van dat de een zei ik ben van die en de ander zei ik ben van die. Het ging hem erom, en hij zegt dat ook een hoofdstuk verder, of twee hoofdstukken verder, in 1 Korinthe 3, vers 3. Hij zegt, gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Waarmee dus gezegd is, dat het verschil maken op de wijze zoals hier gebeurt, dat een uitdrukking is van een vleeselijke gerichtheid, van een aardse gerichtheid van de gelovigen. En als een gelovige zo gericht is en zo denkt, want het is natuurlijk een wijze van denken, als hij zo denkt, dan komt het erop neer dat hij van dat dwaze woord des kruises toch nog niet zo geweldig veel begrepen heeft. Begrijpt u me goed? Als hij een gelovige is, dan moet hij er wat van begrepen hebben. Maar hij heeft de consequenties ervan kennelijk niet begrepen. Want het is een boodschap die niet alleen leidt eventueel tot bekering of wedergeboorte van degene die die boodschap aanvaardt, maar het is een boodschap die daarna ook nog steeds actueel blijft in het leven van de gelovigen. Ik sta een beetje te aarzelen, want ik weet niet goed hoe ik het nou eens netjes zal vertellen. Kijk, het punt is namelijk dat wij, dat hoop ik tenminste, dat wij bereid waren ooit om dat woord des kruises te aanvaarden, om te aanvaarden dat God via het offer wat hij zelf gebracht heeft, via het lam Gods wat hij zelf zich had, waarin hij zelf had voorzien, dat God op die weg inderdaad onze zonden heeft weggenomen. Want dat is natuurlijk toch wel een aantrekkelijke gedachte voor een zondaar althans. En voor iemand die gelooft dat hij een zondaar is. Ik hoop dat wij daar allemaal toe behoren. Wij zijn zondaren, we hebben dus nodig dat onze zonden worden weggedaan. En wij geloven, omdat de schrift dat zegt, dat God via het offer, via het lam God, zal ik maar zeggen, de zonde der wereld heeft weggedaan en dus ook onze zonden heeft weggedaan. Dat is wat de schrift leert. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zie. En dat is natuurlijk een mooie gedachte. Maar het punt is dat als later ons het evangelie wordt uitgelegd in bijvoorbeeld de Romeinenbrief, waar deze Korinthebrief natuurlijk nauw mee verwant is, dan wordt niet alleen gezegd dat onze zonden zijn weggedaan, maar dat daarmee ook wij zelf zijn weggedaan. Want niet alleen zijn onze zonden weggedaan, het is echt niet zo dat God netjes onze zonden uit ons leven of uit ons lichaam heeft zitten snijden en ze toen weggedaan en dat wij het daarna kunnen doen met wat er van over is. Wat toevallig niet weggesneden is en verder blijven zitten met een heleboel littekens. Wel nee, wat de schrift leert is dat God de hele oude mens weggedaan heeft. Inclusief de zonden. Er wordt geen verschil gemaakt tussen zonden aan de ene kant en een oude mens aan de andere kant. Maar integendeel, het blijkt één geheel te zijn. Het is waar als we leren dat de zonden verzoend zijn door het offer van de Heer Jezus Christus. En dat ze weg zijn gedaan. Dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ze bedekt zijn enzovoorts. Maar hetzelfde geldt voor de gehele mens. Hoe werden de zonden weggedaan dan? Wel toch duidelijk door het lijden en vervolgens de dood van de Heer Jezus. Die de plaats van de zondaar en eigenlijk van de zondige wereld innam. De zonden worden niet weggedaan door reiniging als zodanig, maar de zonden worden weggedaan doordat de gehele zondaar weggedaan wordt. Hij sterft dus. Want wie gestorven is, Romeinen 6 vers 9 geloof ik ongeveer, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dat betekent dat als wij onszelf zien als rechtvaardigen, omdat we gelovigen zijn, dan zouden we onszelf moeten zien als gestorven naar de oude mens. En wat betekent dat? Dat betekent niet dat we hier niet meer zijn, want we zijn hier wel natuurlijk. Maar dat betekent wel dat we geen enkel recht of plicht meer hebben in deze oude wereld. Betekent alle dingen die rechtstreeks verband houden met deze oude wereld en met de oude mens, dat die voor God in elk geval geen betekenis meer hebben. Het mag dan zo zijn dat er in ons leven heel wat dingen zijn die gewoon behoren tot ons oude leven, onze oude mens. Ik zei met opzet niet zondige mens, want dat bedoel ik niet eens. Het zijn gewoon dingen die te maken hebben met ons, onze oude mens en de behoeften van onze oude mens. Zelfs de behoeften van ons lichaam, zelfs de behoeften van ons hart, zelfs moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar het zijn dingen die voor ons dan misschien betekenis hebben, maar ze hebben voor God primair, in eerste instantie betekent dat, geen betekenis. En God rekent er ook niet mee. En ik wil u meteen wel even wat helpen. Het is natuurlijk wel zo dat als wij leven voor God en tot eer van zijn naam, en als wij ons lichamen gesteld hebben tot een gode, heilig en welgevallig offer enzovoorts, dat God er wel degelijk belang bij heeft om ook wat te doen voor onze oude mens. Die oude mens van die gelovigen. Dat is waar. Maar het zijn zegeningen die niet primair gegeven worden, maar hooguit secundair. Dus we zeggen in tweede instantie. God heeft geen belang bij het wel, of het wee zelfs, van onze oude mens. Integendeel. God heeft alleen belang bij wel en wee, eventueel, van de gelovigen. En dan nog alleen van de gelovigen die inderdaad zijn leven en dus ook zijn lichaam stelt in dienst van zijn Heer. Die werkelijk die Heer als Heer erkent, in plaats van als een soort Sinterklaas die cadeautjes geeft wanneer we een verlanglijstje indienen. Of die naar ons omziet alleen als we hem nodig hebben. Zo van, we zitten in de put, we moeten maar eens een keer weer eens bij de Heer langs om te vragen of hij er iets wat aan doen kan, want verder weet ik ook geen raad meer. Dat is altijd de laatste mogelijkheid, weet u wel. Kijk, dan zitten we verkeerd. Waarom? Eenvoudig omdat wij als gelovigen dienen te beseffen dat onze oude mens niets, maar ook niets voor God is overgebleven. Als God met onze oude mens wel zou rekenen in eerste instantie, dan zou hij ons zien als zondaren, zou hij ons verwerpen van zijn aangezicht. En dat we met alle vrijmoedigheid tot hem kunnen mogen naderen, is omdat hij ons niet ziet naar in Adam, laat ik het zo zeggen. Hij ziet ons niet in Adam, maar naar de oude mens, maar hij ziet ons in Christus en als volmaakt in hem. Dat is de gedachte. En vervolgens hebben wij een God die barmhartig is, een hoge priester die barmhartig is enzovoorts, en die eventueel ons dingen kan schenken, maar dan altijd nog ondergeschikt aan zijn eigen belangen. En niet op ons verzoek of omdat wij in de moeilijkheden zitten. Zo is dat. En dat is feitelijk wat de apostel Paulus deze Korintiërs opnieuw voorhoudt. Het evangelie namelijk. Het evangelie dat niet alleen leert dat door de dood, door het lijden en door het sterven, dus door de dood van de Heere Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, de zonden zijn weggedaan. Maar hij predikt vervolgens ook het kruis van Christus. Dat wil zeggen, dat is een situatie die ook vandaag de dag nog bestaat. Namelijk dat inderdaad niet alleen de zonde, maar de gehele oude mens en zelfs de hele oude wereld voor God is weggedaan. God rekent daar niet mee. God rekent met een nieuwe schepping. God rekent met een toekomende eeuw. God rekent met de verheerlijking van Christus. Daar gaat het hem om. En wat de oude schepping betreft, is het een kwestie van tijd. Dan zal hij niet alleen juridisch niet meer bestaan, maar zal hij van Gods aangezicht ook inderdaad verdwijnen. En zelfs van het onze. En er zal geen plaats meer voor gevonden worden, staat er. Dat is de gedachte. En ik heb al een uitdrukking laten vallen uit 1 Korinthe 1, vers 17. Die zal ik dan meteen nu maar weer oppakken. Daar staat namelijk, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Het kruis van Christus gaat het om. En dat is een belangwekkende zaak. Want wat er ooit gekruisigd werd, wel, dat weet u net zo goed als ik, dat was Jezus van Nazareth. Degene die geboren werd in Bethlehem, waarvan gezegd werd, gij zult zijn naam heten Jezus. En diezelfde Jezus werd ook inderdaad gekruist. Op Golgotha. Dat is waar. Maar hier wordt niet gesproken over het kruis van Jezus, ook niet van Jezus Christus, maar puur het kruis van Christus. En dan zal ik de laatste zijn om te zeggen dat de kruisiging van de Heer Jezus voor ons van geen belang is. Dat zeggen ze namelijk, hè? Dat wordt in Nederland al jaren rondverteld, dat wij dat leren. Dat zijn mensen die natuurlijk nog nooit goed geluisterd hebben, meestal helemaal nooit geluisterd hebben, maar ze horen dingen van anderen enzovoorts. Dat is gewoon roddel. Maar wat wij leren is dat, dat inderdaad ooit aan het kruis van Golgotha de mens Jezus van Nazareth onze plaats als mens innam en hij droeg onze zonden weg. En de consequentie daarvan is, of de gevolgen daarvan zijn, de vervolgen die geschiedenis is, dat dezezelfde Jezus uit de dood opstond en daarom geworden is tot Heer en tot Christus. Handelingen 2 staat dat letterlijk zo. Het hoogtepunt van de toespraak van de apostel Petrus daar. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, deze Jezus, niet Christus, deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En het punt is dat vandaag aan de dag nog steeds die Christus, maar het is de opgewekte, nog steeds die Christus gekruist is. Dat wil zeggen, de wereld verwerpt hem nog steeds. En wat bij het kruis van Golgotha begon, waar de uitverkorene Gods verworpen werd definitief en uitgedreven werd als het ware uit deze wereld, deze oude schepping. Wel, die situatie die bestaat vandaag aan de dag nog steeds. Christus is nog steeds de verworpene. Hij is nog steeds degene die is buiten de lege plaats, omdat er in de lege plaats geen plaats voor hem is. Wat die lege plaats is, mag je zelf invullen. Hij draagt nog steeds schande, staat er in Hebreeën 13. En het is nog steeds de bedoeling dat een gelovige achter diezelfde Christus aan de lege plaats uitgaat, al die vakjes uit dus, de lege plaats uitgaat en om buiten de lege plaats met Christus smaadheid te dragen en te delen in het kruis van Christus. De Heer Jezus Christus heeft in deze wereld geen rechten. Ja, hij heeft rechten over deze wereld, maar dat bedoel ik nou niet. In de wereld kan hij geen rechten laten gelden. Zelfs als hij vandaag hier op aarde zou verschijnen. En hij zou naar Jeruzalem gaan bij wijze van spreken. En daarvan de Joodse regering daar in Palestina het recht op de troon opeisen. Dan zou dat niet kunnen. Waarom niet? Omdat als men al gelooft in de historiciteit van Jezus van Nazareth, dan zal men ook moeten geloven dat diezelfde Jezus van Nazareth gestorven is en zijn rechten dus kwijt is. Hij is dood, hij bestaat niet meer. Althans voor die wet niet meer. Naar aardse normen bestaan die rechten niet. Hij is nog steeds de verworpene. Er zijn andere rechten op grond, zijn andere regels en wetten op grond waarvan hij zijn recht op de troon kan laten gelden. Maar dat zijn de rechten van de nieuwe schepping. Dat is omdat hij de eersteling is van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die van heel andere kwaliteit is, die van een veel hoger niveau is dan deze oude. En omdat die hoger is, is de oude daaraan onderworpen. Maar dat is een heel ander verhaal. En op grond van dat verhaal zal hij ooit in de toekomst zijn troon opeisen. Maar het blijft zo dat hij tot vandaag aan de dag door de wereld verworpen werd. En dat is wat hier genoemd wordt in verband met het kruis van Christus. Er staat er toch? Staat namelijk in vers 23. Er staat bijvoorbeeld: doch wij prediken Christus de gekruisigde. Dat betekent niet dat hij gekruist was, maar dat betekent dat hij gekruist is, ook vandaag nog steeds. Christus de gekruisigde. Want als we praten over de wereld en over aardse normen, over aardse rechten en plichten enzovoorts, dan kunnen we slechts spreken over Christus de gekruisigde. Pas wanneer wij spreken over hemelse dingen, pas wanneer we spreken over de geestelijke dingen, pas wanneer we spreken over een nieuwe schepping enzovoorts, dan hebben we het over Christus, de verheerlijkte. Dan hebben we het over het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Of het evangelie tot verkrijging der eeuwige heerlijkheid. Zo noemt Paulus dat namelijk. Doe maar even uit het hoofd. Ik heb allemaal geen tijd nou om dat met u op te zoeken. Maar waar we praten over de dingen van hier op aarde, ook de omstandigheden van de gelovigen, dan praten we over Christus de gekruisigde. Later is het de Filippenzenbrief die daar verder op ingaat. Of dat is natuurlijk de apostel Paulus die er verder op ingaat in de Filippenzenbrief. En die erop wijst dat de weg die de Heer Jezus gegaan is, is niet alleen een weg die geleid heeft tot ons behoud, maar het is bovendien een weg die tot voorbeeld aan ons wordt voorgehouden. Hij is op aarde geweest, hij heeft geleefd hier op aarde, hij is gestorven hier op aarde. Om ons een voorbeeld na te laten, zegt de schrift. En het voorbeeld is inderdaad het voorbeeld van de vernedering. En dat betekent dat wat de Heer Jezus overkwam in zijn omwandeling hier op aarde, Dat is precies waar de gelovige in zijn omwandeling hier nog op aarde mee moet rekenen. Dat is wat hem te wachten staat. Namelijk vervolging, verdrukking, miskenning, roddel en weet ik veel wat allemaal. Het is verbazingwekkend om dat te volgen in de schrift zelf, in de evangelie. Om te zien hoe men oordeelde over Jezus van Nazareth. Hoe zelfs de mensen die hem volgden oordeelden over Jezus van Nazareth. De mensen bij wie hij te gast was en waar hij aan tafel zat. De mensen met wie hij discussieerde over de Bijbelse en de geestelijke dingen. Hoe die over hem oordeelden. En waarom oordeelden ze zo negatief over hem? Eenvoudig omdat hij geloofde in de schriften. En het gevolg was dat er voor hem geen plaats was in de herberg, in de lege plaats dus. Dat wil zeggen bij zijn geboorte al niet. En 33, 34 en een half jaar later eigenlijk nog steeds niet. En het is tot vandaag aan de dag niet veranderd. Er is nog steeds geen plaats voor hem. Het is opmerkelijk ook om te zien hoe zelfs in een zogenaamd christelijke culturenmaatschappij Christus overal wordt weggeredeneerd, wordt weggelaten. Wat men overhoudt is een christelijke verpakking. Een cultuur met een christelijk tintje waar de rudimenten van de Bijbelse waarheden weliswaar in terug zijn te vinden. Maar zodra je er werkelijk op ingaat en die Bijbelse waarheden aanhaalt, dan wordt dat verworpen. En dat is precies wat met de Bijbelse waarheid gebeurde, want die Bijbelse waarheid is niks anders dan de Heer Jezus Christus. De gekruisigde aan de ene kant, de opgewekte aan de andere kant en hij wordt nog steeds verworpen door de wereld. Kijk, als ik nou uit het hoofd even vooruit loop, zo de Korinthebrief door, deze eerste Korinthebrief, dan kom ik terecht in die hoofdstukken waar gesproken wordt over de omstandigheden waarin die Korinthiërs verkeerden. Er waren bijvoorbeeld Korinthiërs die deden zaken met elkaar en konden het daarna niet eens worden en gingen dus naar de rechter. Dat vinden wij heel gewoon. Het hele zakenleven in Nederland hangt daaraan. Wat dacht je met al die advocaten deden in Nederland, hè? Ja. Kijken of in hoeverre een contract rechtsgeldig is en hoeverre niet. Of iemand zich eraan te houden heeft of niet. Of er niet mogelijkheden zijn om er onderuit te komen. Waarmee je aan de ene kant iemand van alles belooft en aan de andere kant toch nog iets hebt ingebouwd om je eronder weg te draaien. Daar draait de handel op. Nou, niet de kruidenier. Maar als het een beetje duurder wordt en als het om wat meer geld gaat, wel hoor. Dan kun je van niemand op aan en de grote contracten worden allemaal gesloten door rechtskundigen en worden voor de rechtbanken uitgevochten. Dat is heel normaal. Ik zeg er ook niks negatiefs over, dat is normaal, zo gaat dat. Ik ben blij dat ik er niet in zit, maar... Hè? Nou ja, dat andere dat voor me oplossen, dus laat ik het zo zeggen. Goed, maar daar hebben we dus verder niks mee te maken. Maar wij vinden dat in deze wereld normaal. Maar de apostel Paulus zegt, wat haal je in je hoofd? Om als gelovigen, die dus buiten de legerplaats staan, die hun Heer erkend hebben als hun meerdere, die slechts één koning en één rechter erkend hebben, dat zulke gelovigen gaan notabene naar de rechtbank hier in de wereld. Alsof de wereld het recht heeft voortgebracht. Alsof de wereld weet wat recht is. Dus de geschiedenis leert het tegendeel. En in ieder geval de Bijbelse geschiedenis leert het tegendeel. En toen daar recht gesproken moest worden, zegevierde het onrecht en iedereen wist het. En zo gaat dat. En de apostel verbiedt de gelovigen niet om dat te doen, maar hij is diep teleurgesteld dat die gelovigen die het met elkaar niet eens kunnen worden op zakelijk gebied in hun hoofd halen om een ander dan de Heer als rechter over zich aan te stellen. En hij zegt tegen hem, waarom leidt gij niet liever onrecht? Leid dan maar onrecht, opdat die Heer, de echte rechter, je zal belonen. Want de uiteindelijke uitspraak komt toch. En bovendien, de Heer heeft altijd het laatste woord. Ongeacht wat de rechter hier op aarde gezegd heeft. Want een mens, een gelovige, moet ik eigenlijk zeggen, heeft hier op aarde geen rechten. Daarvoor hoeft hij ook die rechtbank niet op te zoeken. Dat is het verhaal. En zo zijn er veel meer dingen die genoemd worden. Ach, ik brand natuurlijk heel gauw mijn vingers, dat weet ik wel, maar zal ik nog eens wat zeggen? Dan gaat het erom of een gelovige nou al of niet vlees mag eten wat aan de afgoden geofferd is. En het antwoord is, zal ik het heel kort zeggen, veel korter dan de apostel Paulus het antwoord gaf. Het antwoord is, wat maak je druk over, dat zijn dingen van de oude schepping. Wij zijn in Christus volmaakt. En wij danken God voor alles wat hij ons geeft. Sterker, alles wat wij ontvangen. Dat ontvangen wij als uit de hand van God. En wie zal me daarop oordelen, zegt de apostel. Waarom? Omdat die onderscheidingen van de oude schepping, die onderscheidingen van goed en kwaad, inderdaad helemaal wegvallen wanneer men beseft dat die wereld gekruist is. En dat het kruis van Christus nog steeds actief is. Dat er geen binding bestaat tussen de wereld aan de ene kant en de gelovigen, de gemeente Gods, of het lichaam van Christus dus, aan de andere kant. Het zijn dingen waarin we helemaal niet betrokken worden en niet betrokken horen te worden. En dat is wat hier uitdrukkelijk wordt uitgelegd. Als de apostel Paulus er terugkomt op wat hij hen in het verleden gepredikt heeft, zegt hij, ik ben gekomen om het evangelie te verkondigen. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Het blijkt dat sommigen dat niet uit elkaar kunnen houden, die twee dingen. Want het is natuurlijk wel zo dat als men het evangelie verkondigt, dat men min of meer toch verantwoordelijk is om dan ook te dopen. Uiteraard, want de Bijbelse manier om het evangelie, om de raad Gods dus te aanvaarden, is inderdaad zich te laten dopen. Dus men moet erop verdacht zijn dat als men het evangelie predikt, dat mensen het evangelie aannemen en dan vragen om gedoopt te worden. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar er zijn er natuurlijk ook die later gedacht hebben dat het daar alleen maar om ging. Dat mensen gedoopt werden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze komen tot aanvaarding van de raad Gods. En dus zich laten dopen. De woorden ontleen ik even aan Lucas 7. Dus zo staat het daar ongeveer. Als men de raad Gods aanvaardt, laat men zich dopen. En als men zich niet laat dopen, terwijl men het woord of die raad Gods gehoord heeft, dan verwerpt men daarmee de raad Gods, staat er. Zie? Maar het gaat er niet om te dopen. In het verleden is dat wel gebeurd. Heeft men dat wel gedacht. Als iemand maar gedoopt was, dan was het goed. Er werden Joden vervolgd ooit eens een keer, dat gebeurde natuurlijk altijd. En de oplossing daarvoor was dat de Joden zich lieten dopen, want dan werden ze voortaan beschouwd als christenen en christenen werden niet vervolgd toen. Om een of andere reden, die me ontgaan is uiteraard, maar zo ging dat dan. Als ze maar gedoopt waren, was het goed. In heel wat kerken krijg je er ook een bewijs van, hè? Dan kun je het laten zien. Dat je inderdaad gedoopt bent, zodat er niks fout zit. Hè? Het is jammer dat je dat ding niet mee kunt nemen naar de hemel, zeg ik altijd maar dan. Hè? Dus je hebt daar niet zoveel aan. Maar waar het nou om gaat is dat Paulus inderdaad niet gezonden was om te dopen, maar om het evangelie te prediken. En het was de bedoeling dat men dat woord zou aanvaarden. Een evangelie wat gepredikt werd niet met wijsheid van woorden. Dat werd niet met mooi praterij de mens voorgehouden, want dat betekent het, hè. Dat wijsheid van woorden heeft te maken met de bekende, klassieke, Griekse retoriek. Een homiletiek, laten we zeggen, de kunst om iets mooi en overtuigend aan de mensen voor te houden. Zie? Dat is vooral noodzakelijk als je niks aan te bieden hebt. Dan moet je dat met veel mooie woorden doen, dan valt het niet zo gauw op. Zie? Maar de apostel zegt, dat heb ik niet gedaan. Ik ben niet gekomen met wijsheid van woorden. Ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Staat er later in 2 vers 1, predikende wijsheid of zoiets. Hij zegt, nee, ik ben gekomen niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Daar zijn geen mooie woorden bij nodig, dat is glashard. En alle mooie woorden die erbij gebruikt worden, die maskeren alleen de harde waarheid die onder de schrift zwart-wit wordt voorgehouden. Het is of het een of het ander. Het is of wij leven naar de oude schepping en we zijn zondaren en verwerpelijk voor God. Of wij leven naar de nieuwe mens. We leven uit wat God ons in Christus heeft aangeboden en in hem zijn wij volmaakt. En hebben we dus ook inderdaad geen gebrek. Het is of het een of het ander. En dat dient iedere gelovige te begrijpen. De boodschap is de boodschap dat God deze oude wereld in zijn totaliteit verworpen heeft. En dat bevestigd heeft toen de Heer Jezus de plaats van deze wereld innam en stierf. En vervolgens is de boodschap dan dat er maar één andere mogelijkheid is. Of één mogelijkheid is om behouden te worden. Is maar één alternatief bedoel ik. En dat is dat men komt tot aanvaarding van hem die God uit de dood heeft opgewekt. Maar dat laatste, dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dat impliceert tegelijkertijd dat dus het oude dood is. Want hij werd weliswaar opgewekt, maar niet in dezelfde hoedanigheid als waarin hij stierf, maar als de eersteling van een nieuwe schepping. Dus we zeggen dat we een nieuwe schepping zijn, is dat niet simpel het herstel van de oude schepping, maar in tegendeel, het is een nieuwe schepping op een hoger niveau, met hogere normen dan de oude schepping zelf. En daar gaat het om. Dat is heel wat anders. Het staat naast elkaar, het heeft ook geen voeling met elkaar. En dat nieuwe kan inderdaad bestaan zonder het oude. Dat blijkt wel, want uiteindelijk houden we echt heus alleen maar een nieuwe schepping over en voor de oude schepping is geen plaats meer gevonden. Dat betekent dat de mens ook inderdaad compleet uit die nieuwe schepping kan leven. Want die is niet van de oude afhankelijk. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En dat dwaze woord, die dwaze boodschap, laten we goed beseffen hoe dwaas het is, die dwaze boodschap, dat is inderdaad kracht Gods. Staat hier in vers 18 of in Romeinen 1 vers 16 staat, is kracht Gods tot zaligheid. Waarom? Omdat de zaligheid niks te maken heeft met die oude schepping. Integendeel, zaligheid is slechts te vinden in Christus, die de eersteling is van de nieuwe schepping. En op die wijze zal inderdaad gebeuren wat in vers 19 staat, namelijk, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Daar blijft niks van over. Van alles wat de wereld leert en filosofeert niet. Er blijft ook niks van over, niet alleen van de wetenschap van de wereld, want zo bedoel ik het nou even niet. Er blijft ook niks over van alle raad, alle plannenmakerij die men in de wereld tegenkomt. Er blijft ook niks over van alle plannen die wij, mensen, maken. Ik zeg niet dat je geen plannen mag maken, maar ik zeg wel dat je je bewust moet zijn dat van die plannen over het algemeen heel weinig terecht komt en ook heel weinig terecht kan komen. Er is ook een heel eenvoudige reden voor. De mens is meestal veel te hoogmoedig. En de plannen die hij maakt zijn over het algemeen plannen die hij weliswaar kan uitdenken, maar die hij zelf niet realiseren kan. Hij stelt zijn eisen te hoog. Hij idealiseert. Hij heeft iets in gedachten van dat zou ik moeten bereiken. En hij begint er misschien ook aan te werken ook nog. Het zal blijken dat het een onmogelijke zaak is. Natuurlijk, er zijn mensen die heel wat bereiken, ook in deze oude wereld. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat de meerderheid van mensen die in deze oude wereld wat bereikt, niet eens dat ideaal gehad heeft, maar die bereiken dat spelenderwijs. Dat gaat vanzelf. En of ze er blij mee zijn, is nog maar de vraag. Maar goed, ik ga daar verder niet op in. Het gaat maar om het principe dat wat men zich voorneemt, alle plannen die men maakt, ik zal zus en ik zal zo, en de agenda die men invult, dat er over het algemeen bitter weinig van terechtkomt, omdat de mens zijn eisen, zijn verlangen, zijn idealen veel te hoog stelt. Hoger namelijk dan zijn eigen kunnen. En daar gaat het om. Hij overschat zichzelf. En daarom, de boodschap die de schrift ons voorhoudt, is dat de mens zichzelf helemaal niet zou moeten schatten, laat staan overschatten, maar dat hij zou tot de erkenning komen dat hij een zondaar is, dat hij tot geen goed in staat is, dat als hij zijn keel opent dat er een graflucht uitkomt, dat staat er toch allemaal. Zie, hoe zou je wat van het leven kunnen maken als de dood in hem werkt? Wat verbeeldt hij zich wel? Zie? Wat hij moet erkennen is dat hij een diep verloren zondaar is die tot geen goed in staat is, om vervolgens dat nieuwe leven wat God hem aanbiedt in Christus te aanvaarden. En dat bedoel ik niet theoretisch zo van, dan ben je tenminste verzekerd van een goede plaats in de hemel. Stalles of neckloge of hoe het maar heten mag. Hè. Dat is het niet. Integendeel. Het gaat erom dat men inderdaad zijn oude leven zou inruilen voor iets wat de Heer hem geeft. En daarvan, van dat nieuwe leven, moet ik in één keer zeggen, wat ook gezegd wordt in verband met Abraham, er staat, door het geloof, wat Abraham geloofde, is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest en is op weg gegaan. Toch? Nou, waar ging je naartoe? Nou, hij had een reisbeschrijving meegekregen van de ANWB, bij de derde boom linksaf, en toen hadden ze de boom gekapt, u kent die dingen wel. Of bent u nooit op vakantie geweest? Nou goed. Hij had geen reisbeschrijving dus. Hij wist niet waar hij komen zou. Misschien interesseerde het hem best waar hij komen zou, maar hij heeft het niet eens gevraagd, denk ik. God leidde hem en het was hem genoeg. Hij hoefde geen plannen te maken. God bracht hem waar hij zijn moest. En dat is ook altijd zo gebleven. Abraham heeft er ook uitdrukkelijk de hand aan gehouden. Heeft ze dat ook altijd voor ogen gehouden. Hij was de man uit Ur der Galdeeën. Kennelijk ook niet al te onbemiddeld, maar daar zal ik verder ook maar niet over spreken. Maar hij ging zijn land en zijn maagschap uit. U moet niet vergeten dat Abraham, in ieder geval naar de Bijbelse norm, de rechtstreekse erfgenaam was van Adam. En bepaald dus van hoge adel was, zal ik maar zeggen. Hè? Maar niettemin, hij werd geroepen uit Ur der Galdeeën en hij moest een reis maken met een hele spul onderweg zijn. Hij heeft in ieder geval enige steden gesticht en zo, maar dat doet er verder niet toe. Maar hij is gegaan uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis. Hij heeft alles los moeten laten en hij wist niet waar hij komen zou. Het was niet overdacht van, Och, als dit opgeeft, dan kom ik later in de hemel. Om het dan maar meteen naar onze tijd te projecteren. Wel nee, het was geen afwegen van, dit heb ik, dat kan ik krijgen, wat is mij meer waard? Het was alleen maar, dit heb ik, en ik heb ook een Heer, en die zegt dat ik beter iets anders kan doen. Die vindt dat beter. En hij heeft gekozen, niet voor een andere erfenis, maar heeft gekozen voor zijn Heer die hem leiden zou. En hij heeft gekozen voor het oordeel wat de Heer had. Dat wil zeggen, de Heer zou hem brengen naar een land en de Heer vond dat land beter. Of Abraham het daarmee eens was, dat was heel de norm niet. Het gaat erom dat Abraham gewoon een gelovige was en dus gehoorzaamde. En hij ging onderweg naar een onbekende bestemming. En dat blijft een onbekende bestemming. Het is later de apostel Jacobus, die in zijn brief ook de gelovigen voorhoudt. En die zegt, zeg niet in uw hart, ik ga dit en ik zal dat en ik zal zus en ik zal zo. Hij zegt, als je dan zulke plannen maakt, zegt er dan bij Deo Volente. Zegt erbij, zo de Heer wil en wij leven. Begrijpt u? Want waar Jacobus ook tegen ageert, is tegen de hoogmoed van de mens. Dat is eigenlijk de draad die, die hele brief doorloopt. De hoogmoed van de mens die zegt, ik zal zus en ik zal zo. Hij zegt, daar weet je niks van, dat kun je niet zeggen, dat kun je alleen maar zeggen als je hoogmoedig bent. Want anders zou je zeggen dat je weliswaar een bepaalde belangstelling hebt, iets zou willen, maar of je dat ooit zult kunnen doen, dat is afhankelijk van of de Heer dat ook inderdaad toestaat en of je de Heer je daar brengt. Nou, aan de andere kant vinden we de apostel Paulus, die ook onderweg was op zendingsreis, die wilde hier wel heen en die wilde daar wel heen, maar staat er, de Heilige Geest heeft het verhinderd. Hoe weet ik niet, maar het kwam er in ieder geval op neer dat hij de juiste trein of de juiste bus niet kon krijgen. En toen was hij daar, hij wist niet waar hij heen moest. En toen werd hij geleid, een beetje meer de kant van ons op, want toen ging hij dus naar Europa, naar Griekenland en hij stak over. Daar leidde de Heer hem heen. Zijn plannen waren anders dan de plannen van de Heer. En als je gewend bent zelf plannen te maken en met al je kracht, met alles wat in je is, je eigen plannen te verwezenlijken, wel dan moet ik u zeggen, dan zult u je leven lang tegen allerlei teleurstellingen aanlopen, omdat zal blijken dat het niet gaat. En het advies wat ik u geef is niet u dan in die omstandigheden maar aan te passen, hoewel ik u dat best zou kunnen geven, maar het advies wat ik u geef is het advies wat de schrift geeft, namelijk te leven gewoon van de dag in de dag aan de hand van de Heer, want dat is wat er staat. Ja, niet hier in 1 Korinthe, dat weet ik. Maar het staat er wel. Waarom? Wel, opdat er ruimte zou zijn voor de plannen die de Heer zich gemaakt heeft. Maar ik moet er meteen bij zeggen, want dat is de moeilijke kant van het verhaal. Dat zijn plannen die de Heer maakt niet in verband met uw werk. Maar zijn plannen die de Heer maakt in verband met zijn werk. Uw werk, dat maakt hem niks uit. Dat meen ik echt. Dat is uw zaak. Maar zijn zaak is het werk des Heren. En wat de Heer wil, is u inschakelen in zijn werk. Een werk waar u niet de plannenmaker van bent. Een werk wat u ook niet beheren kunt. Maar een werk waarvan de Heer zelf zijn plannen maakt. En dan blijft het oude verhaal dat een gelovige beschouwd wordt, in ieder geval als een soldaat, als een krijgsknecht. En ik ben ook een poosje in dienst geweest, maar ik heb heel goed moeten leren dat wij als soldaten, nou wij waren kanoniers, maar goed, want verschil moet er wezen natuurlijk, maar dat wij in ieder geval niet op de hoogte gesteld werden van de plannen van prins Bernhard, want die had toen nog plannen, toen mocht toen nog. Maar goed, in ieder geval van bovenaan werd er niet gezegd, ja, maar te doen. En de opdrachten die je kreeg, die golden soms niet meer dan voor het komende uur. En hoe dat samenhing in het grote geheel, dat wisten wij niet. Soms dachten wij ook inderdaad dat er helemaal geen samenhang in was, maar daar is nog iemand in dienst geweest, zie ik. Maar daar gaat het nou niet over. Het punt is gewoon dat het onze verantwoordelijkheid niet was. En zo is het met een dienstknecht van de Heer. Het is zijn verantwoordelijkheid niet om plannen te maken. Het is zijn verantwoordelijkheid om zich aan te passen aan de plannen van de Heer. En als de Heer die plannen heeft, zal hij ze heus op zijn tijd aan u bekendmaken. Dat is de gedachte. En als zijn plannen zijn, zullen ze gerealiseerd worden. En als toch niet zijn plannen, maar de uwe waren, wel, dan komt er niks van terecht. Dus komt van uw plannen niks terecht, dan waren het uw plannen. Weinig vrij van de gedachte, dat weet ik. Maar dat is iets wat een gelovige zou moeten leren. En ik zeg u dat uiteraard niet om u te ontmoedigen. Ik zeg het alleen voor hen die al lang ontmoedigd zijn, of misschien binnenkort ontmoedigd te worden, om hen een hart onder de riem te steken. Om hen te bemoedigen, omdat er namelijk een andere weg is die de Heer de gelovigen voorhoudt. En dat is de weg van dat de Heer werk heeft, dat de Heer ons gemaakt heeft tot nieuwe schepselen in Christus, en gemaakt heeft tot zijn maaksel, als zijn maaksel, opdat we in verband met de werken die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat was Efeze, waar dat staat, Efeze 2. En dat is de verantwoordelijkheid van de gelovigen. En dat is wat hier wordt uitgelegd. De wijsheid van de wereld bestaat niet alleen uit zogenaamde wetenschap. De wijsheid van de wereld bestaat eruit dat men zich plannen maakt voor morgen. Heb je dat ook wel eens? S'avonds in de auto zet ik een heel enkele keer wel eens de radio aan. En dan vertellen ze me wat er morgen in de krant staat. En daar blijven ze een uur mee bezig. Wat tamelijk onbenullig is, want morgen heb ik die krant. En waarom zou ik het s'avonds al horen? Er is geen belangstelling voor te bestaan. Ik begrijp dat niet zo goed. Maar waarom is dat zo? Omdat de mens graag wil weten hoe het morgen gaat. Dan kan hij daar vast rekening mee houden. Kan hij zelfs al vast rekening mee houden met wat hij morgen in de krant zal lezen. Dan weet hij het vast, hoeft hij dan niet meer te schrikken en dat soort dingen meer. Begrijpt u dat? Dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Onbenullig voorbeeld, ik weet het. Maar het is een eenvoudig voorbeeld van hoe het in de wereld toe gaat. Vandaag luisteren we naar de nieuwsbericht en morgen weten we niet, of naar het weerbericht. En morgen weten we niet meer wat er vandaag van het weerbericht gezegd was. Zo gaat het mij tenminste hoor. En volgens mij bij een heleboel mensen, anders zou het weerbericht al lang afgeschaft zijn. Dit is iets te moeilijk. Goed. Dit doe ik ergens anders dan wel weer. Hoe dat ook zij, Paulus dacht de wijze van Korinthe uit, de wijze de schriftgeleerden enzovoorts. Waar zijn ze dan? Wat is er van hun terechtgekomen? En hij zegt, in vers 21, dat de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. De wijsheid van de wereld, ook de plannenmakerij, de wetenschap van de wereld, heeft die wereld niet gebracht tot kennis van God. En dus tot zaligheid. En dus staat er tegenover, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. De wijsheid van de wereld bracht de mens niet tot God. Maar deze dwaze prediking die van God afkomstig is, die brengt de mens wel tot God. En daar gaat het om. En dat is de reden waarom inderdaad een mens eerst dwaas moet worden. En verworpen moet worden door de wereld. Omdat hij wijs zou worden, maar dan volgens een andere norm. Als je dan toch wat wil weten hoe het morgen gaat, wel waarom niet meteen vragen hoe het overmorgen gaat? Waarom niet meteen vragen hoe alles afloopt? Waarom niet vragen naar de afloop van de hele heilshistorie? Want dat hoort bepalend te zijn voor het leven van een gelovige. Gaat niet om morgen. Gaat om eindgoed, algoed, begrijpt u wel. Gaat om een nieuwe schepping die de Heer beloofd heeft vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel feitelijk al. Een nieuwe schepping die inmiddels fundamenteel en reëel tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. Een nieuwe schepping waarvan wij nieuwe schepselen zijn al, ook al zien we dat niet. En daar gaat het om. En dan kunt u zorgen maken over die omstandigheden in de wereld van vandaag. Maar het heeft geen enkele zin, want de wereld gaat voorbij en alle begeerlijkheden staat er. En de strekking van dit eerste hoofdstuk is inderdaad deze. Dat een gelovige leeft op grond van de dood van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hij leeft op grond van het oordeel wat God gebracht heeft over de oude schepping. En ik heb het over Golgotha uiteraard. Dat oordeel bestaat nog steeds. Daar komt God niet op terug. Zie? En wij leven voor God. Eenvoudig omdat God ons oude leven niet rekent omdat hij het veroordeeld heeft. Omdat hij het gedood heeft aan het kruis. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat wij als rechtvaardigen voor God kunnen staan. Dat we hem kunnen aanroepen. Dat we hem onze Heer kunnen noemen enzovoorts. Dat we aan zijn hand kunnen wandelen is het gevolg van het feit dat inderdaad de Heer gekruisigd werd voor ons. En dat is hij nog steeds. Daar komt hij ook niet op terug. En dat is wat deze Korintiërs hadden moeten leren. Dat slechts deze dwaze boodschap, deze eenvoudige boodschap, waarvoor men niet geschoold behoeft te zijn om hem te verstaan. Dat men slechts door deze dwaze boodschap, die elke Korintiër kan begrijpen, dat men door die dwaze boodschap verzoend wordt met God. Omdat die dwaze boodschap kracht van God is tot zaligheid. Dat is wat er staat. Waarna we er toch over hebben, en dan kunnen we meteen zeggen, gij ziet uw roeping, broeders, vers 26, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen? Vermoedelijk helemaal geen een, maar dat doet er nou even niet toe, hè? Men zegt dat dan heel voorzichtig. Per slotverrekening waren er enkele ontwikkelde Joden die deel uitmaakten van de gemeente in Korinthe. Maar hoe dat ook zij, het waren er niet veel. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar, staat er, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Dat is per definitie zo. Zij die de wijsheid van de wereld verwerpen, die zijn, zij zijn degene die geschikt zijn om dat dwaze woord des kruises te aanvaarden en daarom de wijsheid van God en daarmee het leven van God te vinden. Men moet niet sterk zijn, men moet zwak zijn. Opdat Gods kracht door onze zwakheid volbracht zal worden. En dan maak ik een sprong, notabene, van het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief naar helemaal achterin de tweede Korinthebrief. Waar het ging om de zwakheid van Paulus. Paulus beklaagde zich ook bij de Heer. Zegt, ik ben maar zo zwak, ik ben maar zo klein. Die mensen hebben geen respect voor me daar in Korinthe. Als ik tegen ze praat, dan moet ik naar ze opkijken. Zo groot zijn die jongens in Korinthe daar. Daar gaat het over. En toen zei de Heer, mijn genade is genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is een illustratie van de prediking. Een prediking die in de wereld zwak is, die niks betekent. Maar die aan de andere kant kracht Gods is tot zaligheid voor degene die geloven. En dus op die wijze verkiest God het onedele om het eeuwig en dus edel leven te geven. Dat is de gedachte. En daarmee sluit ik eigenlijk aan bij een gedeelte wat ik, nou dat is al lang terug geloof ik, maar wat ik vroeger ook eens hier heb aangehaald. En ik blader dan terug naar Matthäus 6, vanaf vers 25... Dat is vanwege de tijd uiteraard, maar anders tijd genoeg had, begon ik gewoon in Genesis 1 vers 1 natuurlijk. Hè? Maar nu Matthäus 6 vers 25. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven. Want u hebt nou naar mij zitten luisteren vanmiddag. Maar luister nou eens even wat hier echt staat. Hè? Zijt niet bezorgd voor uw leven. En uw levensonderhoud, want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Wat gij eten en wat gij drinken zult. Nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, het lichaam meer dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Is dan de vraag. En zo gaat het verder. En daarom lees ik verder in vers 30. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Let wel, het wordt dus toch gericht tot gelovigen, tot wedergeboren mensen. Blijkbaar. In ieder geval, laat ik dan zeggen, gelovigen. Hè? En dat zijn wij toch, neem ik aan. Maar er staat kleingelovigen. Zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Kleingelovig ben je als je gelooft dat het God in Christus je zonde heeft weggedragen, dat je met hem verzoend bent en dat je eeuwig leven hebt en dat je een plaats in de hemel zou krijgen, maar dat je hier op aarde voor jezelf moet zorgen. Dan ben je een kleingelovige. Toch? Maar er staat, daarom zijt niet bezorgd zeggende wat zullen we eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden. En je moet wel begrijpen dat het niet al te letterlijk gaat om eten, drinken en kleding. Maar het punt is gewoon dat eten, drinken en kleding zijn precies de enige dingen die een mens in zijn leven nodig heeft. Eten, drinken en kleding. Daar draait alles om. De strijd om het bestaan is een strijd om eten, drinken en kleding. Daar wordt het hele leven van de mens mee vervat. En dan staat er, zijt niet bezorgd. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Ongelovigen doen het. Zij die niet horen tot het volk van God, die maken zich daarom druk. Om eten, drinken en kleding, daar gaat het hele leven om. Maar bij ons is dat anders. Wij hebben ander leven ontvangen en wij hebben hier ons niet meer om te bekommeren, staat er. Staat. Al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. De gerechtigheid van God dus. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En dat is precies wat ik u vanmiddag al heb voorgehouden. Mag dan zo zijn. Het is echt zo. Dat God geen belang heeft bij uw aardse leven. Omdat hij het in wezen al lang veroordeeld heeft. Maar de andere kant van het verhaal is. Dat wanneer wij ons leven, onze lichamen stellen in zijn dienst. Wanneer we het beschikbaar stellen en hem zeggen. Heer, het is niet van ons, het is van u. Neem u het. Maak ervan wat u wil. Wel, dan heeft de Heer vervolgens ook belang bij ons leven. En zelfs bij ons eten en bij ons drinken en bij onze kleding. En dat is de beste garantie voor het onderhoud zelfs van ons leven hier op aarde nog in deze oude schepping. En dan moet ik nog zeggen dat soms de Heer er belang bij heeft, niet dat wij blijven leven, maar soms heeft hij er belang bij dat wij sterven. Er zijn mensen ten behoeve van de heerlijkheid van Christus gestorven. Dat wil zeggen, want dat bedoel ik nou even, ze zijn doodgemarteld. Toch? Ja, ja. Ze hebben verdrukkingen geleden omdat hun Heer verheerlijkt zal worden. Dat kan allemaal wel. De garantie dat u dat niet overkomt, kan ik u dus niet geven. Maar de garantie dat wanneer u hem zoekt, dat hij dan u zal zoeken, dat is een garantie die ik u geven kan omdat het hier staat. En dan staat er dus, tot slot in vers 34, zij dan niet bezorgd tegen de morgen. Dat wil zeggen, maak je niet, wees niet bang voor die morgen die komt voor die andere dag. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Die andere dag, dat is een andere dag. Dat komt wel. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Dat is een heel cynische benadering overigens, want dat betekent zo van deze dag is al kwaad genoeg. En daar heb je al lang genoeg aan, je hoeft niet te zorgen van morgen ook nog vandaag te dragen. Daar komt morgen wel weer. En dan zeggen wij, wie dan leeft, die dan zorgt. Maar we weten wie er dan leeft. Toch? Ja, als u het begrepen heeft, zegt u, dan leeft de Heer. En dat bedoel ik ook inderdaad. En hij is degene die dan inderdaad zorgt. Ik heb eens een spreuk gezien laatst, die werd verkocht ergens op een boekentafel, want daar verkopen men spreuken, weet u wel, tegeltjes en zo. En er stond iets op van gisteren is voorbij, en morgen komt nog, en vandaag zorgt de Heer. En dat is ongeveer, met eigen menselijke bewoordingen natuurlijk, maar dat is ongeveer die gedachte. Zie? Gisteren is geweest. Er is ook niks meer aan te doen. Het is ook niet meer te veranderen. Het is een gegeven waarmee we verder leven. Of het is iets wat we vergeten, als we zo gezegend zijn om het te kunnen. Begrijpt u, want het kan niet altijd, want gisteren drukte wel degelijk zijn stempel op vandaag. Hè? Maar goed, hoe dat ook zij, het is geweest, het is onveranderlijk. Daar hoef je dus in ieder geval geen zorgen meer over te maken. Je zult ermee moeten leren leven, dat is alles. Je zult het moeten aanvaarden omdat het zo is. En morgen, wel morgen is de Heer. We weten niet wat morgen ons brengt. Weet u wat er morgen met de post binnenkomt? Misschien heb je ook wel zo'n BMW gewonnen. Weet? Van Neckerman. Ik heb al heel wat mensen gesproken die zo'n ding gewonnen hebben. Maar goed, daar gaat het verder niet over. Maar, ja, ze lezen de Bijbel slecht, maar die brieven lezen ze. Nou ja. Nog slechter, ja. Goed, nou, daar gaat het dan verder niet om. Maar hoe dat ook zij. U weet niet wat de dag van morgen u brengen zal. En wat van uw plannen van vandaag morgen terecht kan komen. Het doet er ook niet toe. Het kan negatief zijn, het kan positief zijn. Maar onder alle omstandigheden zijn wij als gelovigen verzekerd dat nog dood nog leven, en daar is alles mee gezegd eigenlijk, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is waar Romeinen 8 mee eindigt. En dat is altijd het laatste woord. Dat is ook altijd mijn laatste woord. We weten het toch niet? En daarom hebben we onze Heer, die ons verlost uit de wereld waarin we ons inderdaad niet thuis gevoeld hebben. Tenminste, ik niet. Zie? Een wereld die ons niet kon bieden wat wij hoopten dat hij ons bieden zou. Het is een wereld waaruit wij verlost zijn en we hebben er een andere wereld voor in de plaats gekregen. En dat betekent dat we vervolgens een Heer hebben die voor ons zorgt. Dat is wat hier geleerd wordt. En dat mag dan dwaas zijn naar de normen van de wereld, maar het is de meest eenvoudige manier voor een mens om te leven. Een manier die zelfs voor de Corinthiërs aanvaardbaar was. Omdat het dwaze mensen waren. Zie? En dat moeten wij dus ook kunnen. Wel, er is geen andere weg dan ons over te geven aan zijn wil, aan zijn zorg, en we hebben de garantie dat hij ervan maakt wat hij beloofd heeft. Dat hij zijn belofte nakomt enzovoorts. Maar ik moet u wel bijzeggen, de uiteindelijke vervulling van al Gods belofte krijgen we gelukkig niet. Helaas, ik moet zeggen helaas, naar mij, dat zeg ik nu even zelf. Hè? Maar naar de Bijbelse norm moet ik zeggen, de uiteindelijke vervulling van die belofte krijgen we gelukkig niet in dit leven. Hier op aarde. We zouden er toch een puinhoop van maken. We zouden de heilige dingen verontreinigen enzovoorts. Hè? We krijgen gelukkig een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat is wat hier ook staat. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verderft enzovoorts. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze onaantastbaar zijn en waar ze bewaard worden. En het positieve gedachte daarbij is dat als we ons bewust zijn dat daar onze schat is en dat daar onze schat verzameld wordt, dan zal ook ons hart daar zijn. Want waar onze schat is, daar zal ons hart zijn. De gerichtheid van de gelover is helemaal daarvan afhankelijk. Of hij namelijk zijn verwachtingen stelt op zijn Heer, of hij gelooft dat de Heer zorgt. Als hij dat gelooft, dan zal hij zich ook een schat verzamelen in de hemel en zal zijn hart daarnaar uitgaan. Amen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we zo tot u mogen komen en dat we u ook zo mogen noemen. Dat we u kennen als de Vader, dat we u kennen als degene die alle goede gaven ons geeft. En we danken u dat we mogen weten dat alle goede gaven inderdaad van boven komt. We danken u, Vader, dat we uit uw woord mogen leren wie u bent, maar ook mogen zien de uitwerking van uw handelen. We danken u dat we mogen zien dat de gelovigen in het verleden niet beschaamd zijn uitgekomen. En dat ook uw woord het zegt, dat wie zijn vertrouwen stelt op u, dat hij nooit beschaamd zal uitkomen. We danken u, Vader, dat u ons een eeuwigheid hebt geschonken. Een eeuwigheid die vast ligt in Christus, onaantastbaar, heilig en onvergankelijk. Wij danken u, Vader, voor dat leven wat u ons in hem geschonken hebt. Een leven wat niet meer hoort tot deze oude vergankelijke wereld, maar een leven wat we kennen als eeuwig leven. Een leven wat ver boven het aardse bestaan uitstijgt. En we danken u dat we niet alleen dat leven verwachten voor de toekomst, maar dat we mogen weten uit uw woord dat u ons dat leven al geschonken hebt. En we danken u ook dat uw woord zegt dat u ons alles geschonken hebt wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. We danken u ook, Vader, dat we daaruit dagelijks mogen leven. En ons vertrouwen steeds opnieuw mogen stellen op u, die ons getrokken hebt uit de duisternis en geplaatst hebt in het licht en die ons ook leidt naar het beloofde land. Een hemels Jeruzalem, een vaderland, een beter vaderland dan we hier op aarde zouden kunnen wensen. We willen u ook dankzeggen, Vader, dat we deze middag uw woord mochten openen. En er mocht erbij bepaald worden dat al de zogenaamde wijsheid van de wereld in feite geen wijsheid is, omdat ze vergaat. Maar we danken u dat dat wat de wereld voor dwaasheid verslijt, dat dat bij u blijkt te zijn, wijsheid en bovendien kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Vader, we danken u dat we ons vertrouwen, ons geloof mogen stellen op u. En dat we daardoor onze blik mogen richten op onze overste leidsman, degene die ons voorging, degene die dezelfde weg ons voorgegaan is en ons dat voorbeeld heeft nagelaten. Dat we onze blik mogen richten op die Heer die weliswaar door de wereld verworpen is en gekruist is, maar die is gezeten aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, voor dat perspectief wat u ons geschonken hebt. Dat uitzicht ver over dit leven, ver over de dood heen, naar een wereld die vast ligt en gefundeerd is op het fundament, namelijk Christus. We brengen daarom elkaar bij u als gelovigen. We danken u dat u het bent, die voor ons zorgt, die ons leidt en ons brengt naar die onbekende bestemming misschien. Een bestemming waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Maar we danken u dat we geleid mogen worden naar het land wat u beloofd hebt en wat u ons geven zal. Amen.